Goedemorgen gemeente, de kerkraad heet u en jou, de gasten, de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. Ook een hartelijk welkom aan onze predikant, dominee Hak uit Goudswaard voor deze morgen. Een afkondiging met betrekking tot de Bijbelkring. Op DV 12 december aanstaande is er weer Bijbelkring. We behandelen dan Jacobus 1 van het boekje Thema. Van het boekje, het thema is woord en daad. In verband met de kerstdagen en oud en nieuw roepen wij u op om er rekening mee te houden dat de kopij voor de kerkbode op DV woensdag 12 december aanstaande ingeleverd moet zijn. Dan is er een kerstmiddag voor de senioren op donderdag 13 december. De diaconie nodigt alle senioren uit om deze middag het kerstfeest te vieren. Er is een meditatie, een kerstverhaal, een gedicht en verder ook veel samenzang. Aansluitend is er een kerstdiner en u kunt zich hiervoor opgeven tot maandag 10 december aanstaande om 12 uur bij mevrouw Gouwman. Mocht u geen vervoer hebben, dan kunt u dit ook aangeven. De kerstviering begint om 14:30 en de kerk is open om 14:00. Hartelijk welkom. Dan de collecte. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is vandaag bestemd voor Teer. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese en de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. We zingen nu Psalm 20, vers 5 en namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heer, die de hemel en die de aarde gemaakt heeft. Hij die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hen die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen. Psalm 119, het derde vers. Och, schonk gij mij de hulp van uw geest. 119, vers 3. Gemeente, ook vanmorgen gaan we samen luisteren naar Gods heilige wet en de samenvatting gegeven door onze Heer Jezus Christus. Daarna zingen we Psalm 32, het eerste vers. Welzalig hij wiens zonden zijn vergeven. 32, het eerste vers, nadat we samen hebben geluisterd naar Gods heilige wet en de samenvatting daarvan. Toen sprak God, en hij spreekt vanmorgen tot ons allen deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult er geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, en die niet dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haat. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poort is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag... Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En onze heiland en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, heeft ons de kern van al Gods geboden laten zien. Hij sprak: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, wat hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten. Amen. Kom gemeente, laten we ons verenigen en verootmoedigen in gemeenschappelijk gebed en de Heer bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Laten we bidden. Getrouwe Heere, almachtige schepper van de hemel en van de aarde, van alle zienlijke en onzienlijke dingen, onze Vader. Ja, Heere, wat is dat heerlijk dat we dat mogen zeggen. Door het geloof in de Heer Jezus Christus mogen zeggen, ik heb een Vader. Wij hebben een Vader, onze Vader in de hemel. En in die wonderbare naam van de drie-enige God, Heere, mogen we vanmorgen samen zijn. En u hebt beloofd waar twee of drie in uw naam, op uw autoriteit, in uw opdracht samen zijn, dat u er echt bij bent. Ja, Heere, want u hebben we zo nodig. We hebben samen uw wet gehoord. Door de samenvatting van de wet ook de kern ervan ingezien. En dan is het maar één ding, liefde. 100% liefde voor u. Een liefde voor onze naast. Heren, dan moeten we allemaal het hoofd beschaamd buigen. Want wat komt daar eigenlijk van? Hoe wordt dat nou gezien in praktijk? Ach, Heren, we moeten u allemaal belijden dat er ook deze week weer zoveel momenten waren dat die liefde tot u er helemaal niet was. Dat lieten we zien door onze woorden en door onze daden. Door datgene waar ons hart dan wel vol mee was. Onszelf. De dingen van deze wereld. En dat koninkrijk, uw koninkrijk, wat is dat vaak ook ver weg. In de praktijk van ons leven. Terwijl we onze mond er vol van hebben. En van zingen. Moet u eerlijk belijden, Heren. We zijn vleeselijk verkocht. Onder de zonde. En daarvoor hebben we u zo nodig. Want we hebben net gezongen die machtige psalm van uw goddelijke vergeving. Welzalig, ultiem gelukkig is hij wiens zonde zijn vergeef. Die van de straf voor eeuwig is ontheef. Ach, Heere, geef dat de praktijk mag zijn. Dat we daarvan mogen getuigen. Ik ben verlost. Hij heeft mij wel gedaan. Mijn zonde vergeef. Dan staat er ook niks meer in de weg om die dan allemaal te belijden. Eén voor één, stuk voor stuk. Vergeef het, Heere. Neem ons aan tot uw kinderen. Duw ons vanmorgen opnieuw aan uw hart, liefdevolle Vader. Zodat we van binnenuit versterkt worden in het allerheiligst geloof. Onze focus opnieuw gericht wordt op degene die aanstaande is. De komende. Onze heiland, de Heer Jezus Christus. En dat we zo in nieuwheid van leven mogen wandelen zoals de schrift ons dat voorhoudt. Geef dat er vanmorgen het vuur opnieuw op mag laaien. Dat walmende pitje. Door de olie van de Heilige Geest. In een uitslaande brand mag worden. Hier in de kerk, in ons hart, straks thuis en in de plaats waar u ons gesteld hebt. Zodat ook anderen zullen komen en zich zullen komen warmen aan de levende. Vrede vinden door het geloof in de gekruisigde, de Heer Jezus Christus. En bidden, Heren, voor iedereen die een taak heeft in deze dienst. Organisten, de koster, de broeders van de kerkenraad, allen die voorbeden doen in de gemeente. Heren, we bidden niet alleen voor deze gemeente, maar voor alle plaatsen waar uw woord open gaat. Hier in deze plaats Barendrecht, in Rotterdam, in de plaats eromheen, ja, in ons land, wereldwijd. Allerlei soorten gemeenten komen samen, maar er is maar één kerk. één heilige, algemene, christelijke kerk. Heere, geef dat we daar dan een levend lidmaat van mogen zijn. En zo hartelijk verbonden met de wereldwijde kerk, roepen we u Maranatha. Kom, Heer Jezus, kom spoedig terug. En als u uitblijft, als u vanwege uw grote barmhartigheid voor deze verloren wereld uw komst nog uitstelt, houd ons vast. Geef dat we in waarheid mogen wandelen, waardig aan het heilig evangelie. Wilt u deze dienst daarvoor gebruiken? Dat alle zuurdesem eruit gebrand mag worden en het nieuwe leven op mag bloeien, tot eer van uw naam, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel in het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 12. We lezen daar vers 35 tot en met 40. Daarna 1 Thessalonicenzen 4. Lucas 12, vanaf vers 35 tot en met 40. Daar luidt het woord van onze Heere. Laat uw lenden omgord zijn, de lampen brandend. En u, wees gelijk aan mensen die op hun Heer wachten wanneer hij terugkomt van de bruiloft. Om hem, als hij komt en klopt, meteen open te doen. Zalig zijn die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Voorwaar ik zeg u dat hij zich zal omgorden en aan tafel zal nodig en bij hen zal komen om hen te dienen. En als hij komt in de tweede nachtwaak, of als hij komt in de derde nachtwaak en hen zo aantreft, zalig zijn die slaaf. Maar weet dit, dat als de Heer des huizes geweten had op welk moment de dief zou komen, hij gewaakt zou hebben en niet in zijn huis zou laten hebben inbreken. U dan, wees ook bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des mensen komen. Tot zover de woorden van de Heer Jezus. We bladeren verder naar 1 Thessalonicenzen 4, vanaf vers 13, en we lezen verder in hoofdstuk 5 tot en met 11. Daar luidt het woord van onze Heere. Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal ook God op diezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere zelf zal met het geroep, met een stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel, en de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden, die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden. Maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft. Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen. Zoals de barensweeë, een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent alle kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts. En zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij die van de dag zijn, nuchter zijn. Bekleed met het borstharnas van geloof en liefde. En met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn. Maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, betekent ons slapen, samen met hem zouden leven. Bemoedig elkaar daarom en bouw de een de ander op, zoals u trouwens al doet. Tot zover het woord van onze God. Zalig is hij die het woord van God hoort en in zijn hart bewaart. Gemeente, als inleiding op de verkondiging zingen we Psalm 98, vers 2 en vers 4. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En het vierde vers: laat al de stromen vrolijk zingen. En dan gaat het vooral om: hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Als volk dat wreed geweld moet zwichten, wordt in rechtmatigheid geleid. 98 vers 2 en vers 4. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het thema van vanmorgen is als een dief in de nacht. Als een dief in de nacht. Gemeente, we leven met elkaar in een tijd die we Advent noemen. Een periode waarin we in het kerkelijk jaar stilstaan bij het thema uitzien en verwacht. Een goed thema om vanmorgen stil te staan bij de wederkomst. De Heer Jezus, toen Hij heen gegaan is naar de hemel, is Hij niet heen gegaan zonder de absolute belofte te geven dat Hij zal wederkomen. En Hij zou komen, en die uitdrukking kennen we inmiddels, als een dief in de nacht. Kinderen, wat zou dat nou betekenen? Dat de Heer Jezus komt als een dief in de nacht. Nou, de meesten zeggen, dat betekent dat je gewoon niet kan weten wanneer de Heer Jezus terugkomt. Zoals je niet kan weten of dat er aanstaande nacht bij jullie wordt ingebroken, ik hoop het niet. Maar dat kun je niet weten. Want als je weet dat de inbreker komt, nou, dan ga je niet naar bed. Dan verwacht je hem. Neem je maatregelen. Zo denken velen als een dief in de nacht. Dat betekent, je kan gewoon absoluut niet weten wanneer de Heer Jezus terugkomt. En als je het niet weet, ja, dan is het een kwestie van afwacht. Dan moeten we het gewoon maar zien wanneer Hij terugkomt. Dan hoef je er eigenlijk ook niet zo druk over te maken. Want je kan er toch niks aan doen. En hij komt toch als een dief in de nacht. Zeg kinderen, het is vanmorgen niet zo gemakkelijk voor jullie te volgen. Maar ik beloof je, richting het einde van de preek heb ik een mooi verhaaltje. Over een dief waar je nog nooit over gehoord hebt. En dan begrijp je opeens hoe het nu zit met de wederkomst van de Heer Jezus. Dus als je het halverwege nou niet helemaal volgt, denkt, straks komt er een verhaaltje en dan begrijp ik het wel. Gemeente, we gaan samen de Bijbel open doen. Want als ik me niet vergis, dan leeft die eindtijdverwachting helemaal niet zo onder ons. Jawel, we vinden het heerlijk, hè, als we artikel 37 van de Nederlandse geloofbelijdenis lezen, die laatste zin waar eigenlijk de geloofbelijdenis in één grote juichstemming eindigt. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God in Jezus Christus onze Heere. Maar hoe vaak leeft dat eigenlijk? Nou, de apostel Paulus, hij schrijft een brief aan een gemeente. Je zou zeggen, dat is echt zo'n Maranatha gemeente. Die zou zichzelf ook desnoods wel zo noemen. Wij zijn een Maranatha-gemeente. Een gemeente van uitzien en verwacht. De gemeente van Thessalonica is een gemeente nou, die gaat ons echt wel voor in de verwachting van de Heer Jezus. Het waren toegewijde christenen. Christenen waarvan de apostel Paulus en op een andere plaats zou zeggen, ze hebben eerst zichzelf helemaal aan de Heer gegeven. En daarna gaven ze ook hun goederen en hun gaven. Maar ook een gemeente die hele verregaande maatregelen nam. Sommigen hadden een bedrijf en dat verkochten ze. Want ze zeiden, als de Heer Jezus zo spoedig terugkomt, wat heb ik dan aan al die wereldse goederen? Ze zetten hun bedrijf te koop, anderen zeiden hun baan op. Moet je je voorstellen dat je morgen bij je werkgever komt en zegt, ik neem ontslag, de Heer Jezus komt terug. Over radicale christenen gesproken. Maar ja, we voelen wel aan. De liefde zat wel goed bij de gemeente van Thessalonica, maar het verstand. Nou ja, daarom schrijft Paulus hen die brief. Om hen te onderwijzen. Het hele thema van de brief, de eerste brief aan de gemeente van Thessalonicense is, Jezus Christus komt terug. En hoe leef je nu? in deze tegenwoordige wereld, waarin we geloven en belijden dat de Heer Jezus terugkomt. Welke keuze maak je? Wat schaf je wel aan? Wat schaf je niet aan? Of denk je daar nooit over na? Hoe moet je nu leven als de Heer Jezus iedere dag terug kan komen? Het zou toch heerlijk zijn als die vanmiddag terugkomt? Of moet je dan... Hoe bepaal ik mijn houding tot de wereld die ten onder gaat? Of geloven we dat niet meer? Dat deze wereld aan het voorbijgaan is. Bezig is verloren te gaan. Waaraan geef ik mijn tijd? Waaraan geef ik de liefde van mijn hart? Wat kijk je wel? En wat kijk je niet? Als je weet dat Jezus ieder moment terugkomt. Waarnaar luister je wel? Wat luister je ook niet? Omdat je weet, mijn Jezus komt terug. Dit zijn vragen, gemeente, die behoren tot de kern van ons christen zijn. Die behoren te leven, daar moet je het met elkaar over hebben. Of hebben we onze mond wel vol van advent, maar geloven we eigenlijk helemaal niet meer dat Jezus terugkomt? Ja, en als we het al geloven, dan is het een heel vaag, mistig geloof ergens in de toekomst. Is die verwachting van de wederkomst gesmoord in onze kerk? Die dag verwachten wij met een groot verlangen, dat zijn lege termen geworden. Gesmoord, waarom eigenlijk? Waardoor wordt iets gesmoord? Omdat iets anders er overheen gekomen is. Als je een vuur wil smoren, dan moet je je deksel op de pan doen, dat er geen zuurstof meer bij komt. Nou, zo is ook die verwachting ook gesmoord. Ik hoorde bijna niemand over. Een enkeling. Gesmoord omdat de liefde tot de wereld zo hoog opgeleid is. Gesmoord omdat de liefde tot onze Heer Jezus Christus op zo'n laag pitje staat. Gesmoord omdat we uitzuigen uit deze wereld wat erin zit. Pluk de dag. We hebben daar ook allerlei christelijke vormen van. En daarvoor is het goed, gemeente, dat u er bent vanmorgen. Om je opnieuw weer op te laten scherpen. Jezus Christus is komende. Hij komt eraan. De apostel Paulus hoeft de gemeente van Thessalonica niet aan te vuren tot het geloof in de verwachting van de grote dag van Christus. Hij moet hen leren om verstandig te zijn. Om die liefde niet te smoren, maar ze wel in goede banen te leiden. En hij geeft onderwijs. Lees maar even mee. Hoofdstuk 5, 1 Thessalonicenzen 5, vers 1 tot en met 3. Vanmorgen leren we opnieuw dat je heel zorgvuldig moet Bijbel lezen, dat je er anders zomaar naast zit. 1 Thessalonicenzen 5. Maar wat de tijden en gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft, want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën en zwangere vrouw. En ze zullen beslist niet ontvluchten. De apostel Paulus heeft het hier over de dag van de Heere. Wat is dat eigenlijk? Misschien heb je dat ook wel eens, jongeren, dat als je de profeten leest, en in de Statenvertaling de grote dag des Heren, of de dag van de Heren, kom je steeds tegen. En soms vraag je wel eens af, wat betekent dat nu eigenlijk? Nou, de dag van de Heren is vanuit het Oude Testament gezien de dag dat God recht zal doen. Een dag van oordeel voor de goddelozen en een dag van redding voor alle liefhebbers van de Heren. De eindtijd, die gaat zich tekenen als een tijd waarin iedereen leeft alsof er geen vuiltje aan de lucht is. Vrede en veiligheid. We hebben alles onder controle. Een dag voor gerechtigheid. Een dag waarop God de dingen recht zal zetten, wat verborgen is openbaar zal maken en een oordeel zal vellen. Voor iedereen die zich voor deze wereld geleefd heeft en voor zichzelf geleefd heeft, zal het een verschrikkelijke dag zijn. Een plotseling verderf. Hoewel ze zich veilig waanden, zullen ze op geen enkele manier ontkomen. Maar er is iets bijzonders hier in deze tekst. Iemand zei misschien al in zijn gedachten, ja, zie je nou wel, dominee, er staat dat die dag onverwacht zal zijn als een dief in de nacht. Dus wij kunnen het ook niet weten. Ja, wacht even. Wie werd er daar aangesproken? Over wie gaat het hier als de apostel Paulus zegt dat die dag zou komen als een dief in de nacht? Hij gebruikt steeds het woord zij en hun. Het gaat dus over een andere groep dan de gemeente van Thessalonica. We missen daar een woord wat heel vaak in de brieven gebruikt wordt. Het woord wij of ons. En dat wil de apostel Paulus heel scherp tegenover elkaar zetten. Voor degene die Christus niet kennen, zal die dag een totaal onverwachte dag van oordeel en gerechtigheid zijn. En hij maakt heel scherp onderscheid tussen hen, zij en wij. Lees maar mee, vers 4. Maar u, broeders, wij, zoals de Statenvertaling zegt, bent niet in de duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Gemeente, misschien is het wel verbijsterend, maar weet je wat de apostel Paulus hier zegt? Dat de dag van de wederkomst voor christenen niet onverwachts komt. Voor levende christenen. Voor degenen die van Christus zijn. Voor hen zal het een dag zijn die ze aan zagen komen. Dat staat ook volledig in lijn met bijvoorbeeld Amos 3, vers 7, waarin de profeet ons leert, gewis de Heere, Heere, zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan de knechten, de profeten, geopenbaard heeft. Ja, maar zegt iemand, dit gaat me wel een beetje te snel, dominee, want Jezus zegt toch ergens dat wij de dag en het uur niet weten waarop hij terugkomt. Hij zegt zelfs dat hij het zelf ook niet weet, maar alleen de Vader die in de hemel is. Hoe zit dat nu? U hebt helemaal gelijk. Wij weten de dag en het uur niet. We moeten dus ook niet meedoen met allerlei eindtijdberekeningen, allerlei constructies via Joodse kalenders of welke vorm het dan ook heeft. Maar we houden vast wat apostel Paulus ons zegt. Die dag van de Heer Jezus, zijn wederkomst, zal ons niet onverwachts overkomen. Waarom niet? Op allerlei plaatsen wordt ons beloofd dat de Heer voordat hij komt allerlei tekenen zal geven. De weeën van de Messias ook wel genoemd. Daar ga ik vanmorgen niet helemaal op in. Dat is weer een ander thema. Er zullen dus hele duidelijke tekenen zijn dat de Heer Jezus terugkomt. De tijd wanneer hij terugkomt zal voor de gelovigen bekend zijn. De dag en het uur niet. De tijd wel. Hoe moet je dat nu zien? Nou, de Heer Jezus vergelijkt dit soort dingen onder andere met het proces van bloesem en vrucht. Als je de bloesem ziet, dan weet je, de appels en de peren en de pruimen en de kersen, ze komen eraan. Het is een kwestie van een paar maanden, maar ze komen zeker. Zo moet je het ook zien. En weet je, Gemeente, wat me altijd enorm geholpen heeft om de tweede komst van de Heer Jezus heel dicht te houden bij zijn eerste komst. Als je iets van zijn tweede komst niet begrijpt, moet je heel goed kijken naar zijn eerste komst. Ook bij zijn eerste komst. Hij was beloofd, hij zou komen. Eeuwenlang was er naar uitgezien. Maar kwam hij onverwacht? Ja, voor Herodes wel. Voor de ongelovigen wel. Kwam hij echt onverwachts voor Zacharias en Elisabeth? Voor Maria? Voor Simeon? Voor Anna? Waarom kwam hij voor hen niet totaal onverwacht? Omdat heel hun hart gericht was op zijn komst. Ze hadden met verlangen uitgezien, gebeden, weken niet uit de tempel. De Heer had het hem bekendgemaakt. Zo moet je ook die tweede komst zien. Voor degene die met Christus leven, maakt de Heer echt bekend voordat hij komt. Laat hij het zien. De apostel Paulus, hij noemt hier de gelovige kinderen van de dag. En kinderen van het licht. Wat bedoelt hij eigenlijk hiermee? Het moet heel concreet worden vanmorgen. Allereerst zijn kinderen van de dag en kinderen van het licht. Kinderen van hem die gezegd heeft, ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven hebben. Mooi, hè? Kinderen van het licht. Bloedeigen kinderen. Gekocht met het dierbaar bloed. Gemeente, kinderen van het licht betekent dat alles in ons leven het daglicht moet kunnen verdragen. Heel duidelijk wordt in de Bijbel een onderscheid maken tussen leven in duisternis. Dat betekent niet alleen leven 's nachts, maar het betekent in figuurlijke zin in duisternis. Datgene wat anderen niet van je mogen zien, wat niet bekend mag worden, waarvoor je snel je geschiedenis wist en zo. En leven in het licht. En daar zit nu net ons probleem, want we worden geboren in duisternis. Met een donker hart. Wat zich prima thuis voelt in die duisternis. En dat eigenlijk ook wel heel fijn vindt dat het allemaal niet te licht is. Want dat zou maar eens gezien worden. Kinderen, dat herken je wel als je vader of moeder of opa of oma zegt, de Heere ziet alles. Dan denk je, oh help. Tenminste, dat had ik wel. We hadden thuis dat schilderij hangen met die brede en de smalle weg. En nou ja, dat vond ik nog wel een aardig schilderij. Maar dat oog daarbovenin, wat had ik daar een bloedhekel aan. Dat zag alles. Kinderen van de dag. Overdag leven. Je behoedt jezelf voor enorm veel ellende om gewoon overdag te leven. Tijd naar bed te gaan, gewoon te leven als normale mens. Maar het gaat nog wel een stapje verder. Kinderen van de dag betekent dat je leeft met het zicht op de grote dag van Jezus' wederkomst. Die grote dag die in het Oude Testament als het ware een dag van oordeel was. Een dag van gerechtigheid. Een dag dat God de dingen op zijn plaats zou zetten. En in het Nieuwe Testament gaat het perspectief helemaal open. Dat is de grote dag dat het hele heelal vol zou zijn met Jezus Christus. De leeuw uit de stam van Juda. De koning der koningen en de Heere der Heeren. Die dag. Die dag waar heel de schepping zuchtend naar uitkijkt. Waar de dieren onder lijden. Dat die dag nog niet gekomen is. Die dag. Dat we hem zullen zien zoals hij is. Hem zullen kennen zoals hij ons kent. Dat lijden verwisseld wordt voor heerlijkheid. Wat een dag zal dat zijn. Gemeente, het is zonde in de diepste zin van het woord. Dat heel die Maranatha-verwachting bij ons gesmoord wordt. Het is zonde. Omdat we, als we die verwachting niet meer hebben, dan moet je wel in deze wereld uitzuigen wat er uit te zuigen is. Jammer, moet je niet doen. Dat surrogaat. De wereld stelt teleur. Heb de wereld niet lief, zegt Johannes. nog hetgeen in de wereld is, want de wereld gaat voorbij en zijn begeerlijkheid. Maar wie de wil van God doet, die blijft in der eeuwigheid. Kinderen van de dag. Ja, maar hoe moet je dan leven als Jezus terugkomt? Nou, ik heb een hele eenvoudige handreiking. Als je nu een keuze moet maken en je moet wat kiezen, dan kun je het je zo voorstellen. Schrijf dan maar op de dag van de Here, wederkomst, de troon van Jezus en het Lam, van God en het Lam. Zal ik voor deze keuze me op die dag schamen? Zal ik zeggen jammer? Of zal ik dankbaar zijn? En dan moet je soms ook hele nuchtere keuze maken. Je moet misschien wel een huis gaan kopen. Nou ja, dat is nogal wat. En je mag dan voor Gods aangezicht je keuze maken. Dat is wel heel mooi. Hij wil overal bij betrokken zijn. Met het oog op die grote dag. Misschien als je een huis moet kopen kun je je afvragen. Geef ik niet te veel geld uit? Belast ik me niet te veel in deze wereld dat al mijn tijd en energie opgeslokt wordt om die hypotheek maar op te kunnen brengen? Als je moet kiezen voor werk, ook moeders, als u moet kiezen, wat voor werk en hoeveel je werkt, hoeveel uren je gaat werken. Zal ik op die grote dag van Jezus wederkomst nu dankbaar zijn voor de keuze die ik maak, of zal ik er wroeging voor hebben? Hoe doe je dat nou concreet? Want het moet niet te zweverig worden, dominee. Nee, daar hou ik ook niet van. Nou, dan gaan we weer Bijbel lezen. Vers 6. Want apostel Paulus wordt heel concreet. Laten we dan niet evenals de anderen slapen. Maar laten we waakzaam en nuchter zijn. Want die slapen, slapen 's nachts. En die dronken zijn... zijn 's nachts dronken. Ja, Paulus, wat bedoel je nou precies? Nou, de apostel Paulus helpt ons om in deze tegenwoordige wereld je niet laten bedwelmen door iets. Dat bedoelt hij eigenlijk. Je moet je niet in slaap laten sussen door alles wat de media ons biedt. Door de manier waarop het NOS-journaal de wereld aan ons voorschotelt, alsof dat dan het nieuws is. Door niet alles wat ons programma's bieden in slaap te laten zussen alsof dat dan normaal is. Wakker zijn. Niet alleen kijken, maar er doorheen kijken. Erachter kijken. Wat zit hier voor geest achter? Dat helpt echt. Om gewoon heel concreet iedere keer als iets op je afkomt te vragen, wat zit hier achter? Welk patroon? Is dit het patroon van het Koninkrijk van God of het patroon van deze wereld? Wat gedirigeerd wordt en beheerst wordt door de overste van de macht van de duisternis. Je niet in slaap laten sussen door drank, drugs, verboden seks. Je wordt wat je kijkt. En je wordt wat je luistert. Ja, maar moet dan altijd tegen de stroom inroeien? Je hebt geen keus. Want die stroom gaat naar de ondergang. En niet meer roeien betekent dat je meegezogen wordt. Wakker zijn. Het is niet altijd fijn als je wakker geschud wordt. Lekker een beetje doezelen is toch ook wel eens fijn. Moet je altijd die geestelijke strijd strijden? Ja. Anders word je overwonnen. Altijd dat harnas aan? Ja. Je hebt geen keus. We hebben geen idee hoeveel machten er om ons heen zijn. De apostel Paulus zegt de geestelijke machten, de overheden in de lucht, allerlei gradaties van demonen zijn klaar, bereiden plannen, werken overuren om ons ten val te brengen. Moet je weten, zeker in een eindtijd. We hebben echt niet de tijd om op een soort campingstijl te leven. Slippertjes aan, korte broek, t-shirtje, terwijl de legers om ons heen zich klaarmaken. Dat er allerlei listige plannen rondom huwelijken en gezinnen gesmeed worden. Dat op allerlei manieren de kerk wordt aangevallen en van binnenuit leeggezogen. We moeten ons niet inlaten met de dingen van de duisternis. Hij zegt iemand, maar moet je dan in een klooster gaan of zo? Nee, dat lijkt me ook een ramp. We leven niet in een ghetto. De Heer Jezus heeft gezegd, Vader, ik bid u niet dat u hem wegneemt uit de wereld, maar dat u hem vasthoudt in deze wereld. We staan dus met beide benen in de modder van deze wereld en dan word je broek vies. Daar heb ik geen enkele illusie over. Niemand komt ongeschonden door deze wereld heen. Maar in deze wereld worden we geroepen om ons oog te richten op degene die komt. En dat verlangen in ons hart te laten bloeien. En we moeten de wereld toch ook bereiken, zegt iemand. Ga dan heen, onderwijs alle volk. Dat kan niet als je in een ghetto woont. Nee, daar ben ik het van harte mee eens. We kunnen niet vaak genoeg de wereld het evangelie vertellen. Maar dan wel het hele evangelie. En juist wanneer je die wereld wil bereiken, moet je weten waar die wereld is. Die wereld ligt in den boze, schrijft de apostel. Die wereld wordt beheerst door de geestelijke macht van de duisternis. Hier moet je dus niet één met de wereld maken om de wereld te bereiken. Dan verwereldlijkt de kerk en bereik je de wereld niet. De wereld is duisternis. En de Heer Jezus heeft gezegd, jullie zijn het licht van de wereld. Jullie zijn het zout van de aarde, dus zout moet je niet laten bij elkaar allemaal laten, dan wordt het één kleffe natte klont, daar heb je niks aan. Dat moet je verspreiden. Maar het moet wel zout zijn. Want als zout zijn smaak verliest doordat het wereldgelijkvormig wordt, een beetje in slaap gesust, een beetje wazig en in de mist leven, dan helpt het niks. Je niet mee laten zuigen. In deze wereld getuigen van het licht. En zeg gewoon maar in deze wereld dat het duister is. Gemeente, het valt me op dat als je luistert naar belangrijke BN'ers en zo, dat die soms heel raak op bepaalde rappers deze wereld kunnen duiden. Wat er allemaal gebeurt. En soms zou ik willen dat christenen net zo helder waren. De hypocrisie. De manier als dat we leven alsof alles voor de wind gaat. Het is helemaal niet waar. Laten we als christenen maar gewoon helder de woorden van God naspreken in deze tegenwoordige wereld. Daar hoef je niks bij te doen, want dat is gruwelijk radicaal. Zeg deze wereld maar gewoon dat ze verloren gaat. Dat er een dag komt dat iedereen geoordeeld wordt. De apostel Paulus doet dat nota bene op de Areopagus. Als er één ongeschikte plaats is om radicaal het evangelie te brengen, is de Areopagus wel. En hij doet het gewoon. Hij geeft ons een voorbeeld om als het ware die oude heldhaftigheid, die oude moed van de christenen die ze ooit hadden, om die weer terug te nemen. Dat begint met moed op je knieën. Moed in je eenzame geestelijke strijd. Om inderdaad een strijder te zijn. En er niet een bonk hout wat meedrijft zo de afgrond in. Maar een strijder, iemand die bereid is zijn tijd en energie, zijn liefde te geven om tegen de stroom in te roeien. Om te zeggen, weet je al, laat iedereen zijn kinderen gaan in deze wereld. Maar wij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Want wij verwachten hem, hij komt terug. En dan moeten ook mijn kinderen klaar zijn. Ik laat ze niet los in deze wereld. Maar we houden ze vast. Hoe doe je dat? Wandelen in het licht. Dat is niks anders dan heel eenvoudig wandelen met Jezus. Hij is het licht van de wereld. En als je met hem wandelt, dan beschijnt hij je met zijn licht. En natuurlijk gaat het hier of daar wel eens een keer mis. We blijven zondaars. Juist als je genade hebt leren kennen, dan val je ook in zonde. En daar heb je verdriet van. Het avondmaalformulier zegt dat zo. Heel eerlijk, maar ook heel indrukwekkend. Maar wat zegt de apostel Johannes dan? Als we in het licht wandelen en onze zonden belijden, dan reinigt het bloed van Christus ons van alle zonden. In het licht wandelen, gemeente, is is niks anders dan voortdurend leven uit de vergeving van de zonde. Ja, maar is dat niet een achterhaald iets? We hebben eerst de rechtvaardigheid en dan komt toch de heiliging. De gemeente, de heiliging is niks anders dan een diepe besef van wat rechtvaardiging is. Wanneer je echt mag weten, mijn zonden zijn vergeven, ook die ik allemaal nog ga doen. Dan wil je toch niet meer. Dan laat je die patronen in je leven toch niet meer alle ruimte die je laat zondigen. Dan breek je toch met zonde. Vanuit juist een besef dat hij voor jou aan het kruis is gestorven. Gemeente, de grootste valkuil en de grootste smoorder van de eindtijdverwachting is lauwheid. Lauwheid en wereldgelijkvormigheid. In Openbaring 2 en 3 lezen we hoe dat de Heere, de opgestane Heer Jezus, die bezig is terug te komen, oordeelt over lauwe christenen. Ik zou in hedendaagse taal willen zeggen, daar kotst hij van. Hij zegt, wees maar koud of wees heet, dan weet ik tenminste wat ik aan je heb. Maar een lauw christendom wat denkt, nou, we hebben het schaapjes wel op het droge. Zoals Laodicea. Jezus zegt, dan spuug ik je uit. Over radicaliteit gesproken. Lauwheid betekent dat de liefde tot God vervaagt. En de toewijding aan elkaar. Daar kun je het aan herkennen als je een beetje kribbig wordt ten opzichte van je gemeente, makkelijk een dienst overslaat en zo, opeens genoeg hebt aan één dienst, dat heeft alles te maken met jouw verhouding tot de Heer Jezus. Ik heb het al zo vaak gezien. Dus langzaam maar een beetje wordt het lauwer, lauwer, de tv wordt steeds groter en de toewijding aan God steeds kleiner en je ziet het zo al kabbelend weggaan. De kinderen worden heidens en hun kinderen weten niks meer van het geloof. Het is een hele verdrietige, iets wat me raakt. Waarom? Wat zullen we ons schamen op die grote dag? Nee, niet omdat we te radicaal waren, maar omdat we te lauw waren. Wees nuchter. Vers 8. Laten wij die van de dag zijn nuchter zijn. Betekent de dingen zien met juiste oog. Bekleed. Mooi, hè? Dan wordt het nog even wat concreet. Had ik beloofd. Bekleed met borstharnas. Dus je hele, je harnas, je panzer. Wel wat anders dan een t-shirtje. Bekleed met een borstharnas van wat? Van geloof en liefde. Dat borstharnas, dat is geweven van twee materialen. Geloof en liefde. Je zou kunnen zeggen, de bescherming van de christen in de eindtijd is geloof, liefde en hoop. Allereerst geloof. Je kunt alleen in deze eindtijd met verwachting uitzien naar de Heer Jezus als je weet wie je verwacht. Dat is niet een of ander vaag godsbeeld, maar dat is onze Heer Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane heiland. Die verwachten wij. Die voor ons naar de Vader is gegaan, daar zit en voor ons bidt, voortdurend de Vader het bloed van verzoening voorhoudt en voor ons worstelt. Die verwacht onze Heer Jezus Christus. Heb je hem al lief gekregen? Dat is een borstharnas. Maar de apostel zegt iets heel apart, dat borstharnas is geweven van twee materialen. Geloof en liefde. Als je geloof krijgt, krijg je ook liefde. Dat geeft de Heilige Geest tegelijkertijd. Geloof en liefde betekent dat je de Heere God lief krijgt en tegelijkertijd zijn gemeente. Als je de gemeente niet lief hebt, heb je God ook niet lief. In de Bijbel wordt dat heel de tijd bij elkaar gehouden. Lees de brieven van Johannes maar na. Als je zegt dat je God lief hebt, maar de broederschap haat, dan ben je een leugenaar. Dan klopt je geloof gewoon niet. Liefde betekent in dit geval geen liefde die neemt, die consumeert, maar die geeft. Agape. Liefde als een panzer. Als een harnas, geloof en liefde samen. Moet je eens kijken wat er gebeurt. Dus je hebt twee onderdelen van het harnas en je denkt, nou die liefde dat kan wel een beetje minder. En je hebt een half harnas. Dan komt de boze, je bent zo weg. Je bescherming is weg. Maar als je nou liefde hebt zonder geloof, dan sta je wel een bepaalde toewijding, ook aan de gemeente hebt en zo, maar je weet niet of dat Heer Jezus Christus voor jou gestorven is. Ben je maar half bedekt, dus niet bedekt. Die twee dingen horen zo bij elkaar. Daarom moet de kerk nooit stoppen. Never. Met de focus te leggen op de rechtvaardiging van de goddeloze. De Romeinenbrief in één woord. Hoe word ik rechtvaardig voor God en hoe leef ik daaruit? Alleen door het vertrouwen op die gekruisigde. De Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Voor de rest is er nog iets wat de apostel ons leert. Geloof en liefde als een schild wat je beschermt. Maar ook de helm van de zaligheid. En dat is een heel mooi iets. De helm van de zaligheid die richt als het ware onze hoofd op de beloning die komt. Gemeente, ik weet niet hoe het u vergaat, maar daar hoor ik bijna nooit iemand over. Over dat ontzagwekkende loon wat God klaar heeft liggen voor heel dat getop van nu. Die hele geestelijke strijd achter Jezus aan. Die loopbaan die steeds weer gelopen moet worden. Waarin je denkt iedere keer weer nee zeggen tegen mezelf, tegen de zonde, tegen de lusten van je vlees. En achter Jezus aan gaan nee zeggen tegen je egoïsme, je ikgerichtheid. In plaats daarvan trouw te blijven, mee te bouwen in plaats van leeg te zuigen. Het is modern om overal aan te twijfelen tegenwoordig. Maar christenen moeten dat niet doen. We hebben een vaste hoop. Een vaste rots. Iedereen die zijn zonde beleidt en gelooft in de Heer Jezus Christus en zich bekeert van zijn zonde, die heeft het eeuwige, onvergankelijke leven. Nee, dat hoef je niet altijd te voelen. De apostel Johannes zegt, deze dingen schrijven wij u, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Het eeuwige leven baseren we niet op ons gevoel, maar op het vertrouwen op de vaste belofte van God in onze Heer Jezus Christus. Als Hij belooft dat iedereen die zijn vertrouwen stelt op de gekruisigde, op dat moment een aangenomen kind van de Vader is. Waar de hemelse heerlijkheid klaar ligt, die ongekende beloning van wat Jezus heeft gedaan ons gegeven wordt en gegeven is. Dan is dat vast en zeker, los van alles wat je voelt, los van wat mensen zeggen, los van wat de godsdienst zegt, los van wat de wereld erover zegt. Een hoop die niet stopt bij de dood. Maar meegaat in het eeuwige leven. Zeg jonge mensen, een paar jaar geleden had ik een vrouw in de gemeente die ontzettend ziek was. Ze heeft een paar jaar lang op bed gelegen. Ze leed aan van alles en nog wat. Je zou zeggen het meest ellendige leven wat je kan hebben. Maar ik heb nooit een huis gezien waar zoveel geloof was. Zoveel uitzien naar God. Zoveel verlangen. Zoveel toewijding als in dat huis. Het was een soort hemeltje op aarde als je daar binnenkwam. Ondanks alle pijn en verdriet die er was een atmosfeer als het ware of dat God al wat gegeven had vanuit zijn heiligdom. Midden in de ellende. Als iets zei over God of over het evangelie, begon dat mensen in haar bed helemaal te stralen aan alle kanten. Toen heb ik gezien dat het echt waar is. Dat de hoop van het christelijk geloof een hoop is die meegaat over de dood heen. En dat inderdaad als je die hoop hebt, je echt, echt toekomst hebt. En dat alles van deze wereld viel daar volledig weg. Alleen het uitzien naar de komende Jezus. Gemeente, we moeten gaan afronden. Hoe leef je nu? Met het oog op de grote dag. Ik ga een tekst van de apostel Paulus citeren uit Titus 2. Heel helder. Hij zegt, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerte te verloochenen. En in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven. Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zich voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een volk zou reinigen, ijverig in goede werk. Nou, dat lijkt me voor geen tweeërlei uitleg vatbaar. In deze tegenwoordige wereld, rechtvaardig, puur, eerlijk, bezonnen en godvruchtig te leven. Dat betekent dat je leven vol laat gieten met de dingen van het Koninkrijk van God. En terwijl we verwachten de Heer Jezus uit de hemel, steken we de handen uit de mouwen. Je tijd vullen met goede dingen. Met de dingen waar je op die ene dag dankbaar voor zult zijn. Kinderen, ik had jullie nog wat beloofd. Ik had je nog een verhaaltje beloofd over die dief waar je nog nooit van gehoord had. Want de apostel Paulus gebruikt opeens dief in de nacht. De Heer Jezus gebruikt dief in de nacht. Openbaring gebruikt het woord dief in de nacht. Maar over welke dief hebben ze het nu? Bedoelen ze echt die ene inbreker die met zijn koevoet? Of hebben ze het over een andere dief? Ja, want dan begrijp je opeens heel veel bijbelteksten opeens wel. Ze hebben het niet over een dief met een koevoet, maar over een dief in de tempel. Hoe weten we dat? Nou, dat heb ik van een Messias beleidende Jood geleerd. Hij heeft mij geleerd hoe het nu zit met die dief. Misschien weet u wel dat de Joden een geschrift hebben, dat is de Misna. Dat is net na de verwoesting van de tempel opgesteld, waarin ze alles wat ze nog wisten over de tempel opgeschreven hebben. Nou, kinderen, in de tempel, dat weet je wel, waren er allemaal levieten. En je had hele groepen levieten die de wacht moesten houden over de tempel. Niet alleen ook overdag, maar ook in de nacht. En in de nacht waren er allemaal afdelingen die elkaar afwisselden, die de wacht hielden over de tempel. 'S Nachts ging de tempel dicht, maar ja, in de tempel was ook veel geld en goud, dus die moest bewaakt worden. En er waren er allemaal levieten die op verschillende plaatsen in die tempel de wacht moesten houden. Maar ja, misschien heb je het ook wel eens geprobeerd, lang opblijven. Je valt zo in slaap. Dat hadden die wachters ook. En er was er een hoofdman van de wacht. Die ging langs al die mensen kijken of dat ze niet in slaap gevallen waren. Weet je hoe dat die hoofdman heet? Dief in de nacht. Dus die hoofdman die komt aan. En die deed natuurlijk een beetje zachtjes. Maar hij werd met fakkels begeleid. Ja, en als je gewoon wakker was, dan zag je hem aankomen, de dief, in de nacht. En als hij dan in de buurt was, dan zei hij, shalom lecha. Dat betekent vrede voor jou. En dan antwoordde die wachter, shalom lecha, vrede voor u. Maar kinderen, stel je voor dat die dief in de nacht, die hoofdman nu bij iemand komt, en hij zegt tegen zo'n wachter, shalom lecha. En het blijft stil aan de andere kant. Wat is er dan gebeurd? Die is in slaap gevallen. Nou, zeg je, dat kan gebeuren, een keertje in slaap vallen. Nee. Niet bij de tempel. Bij de tempel des Heren slapen we niet. Daar moet de wacht gehouden worden. En daarom als je in slaap gevallen was, dan stond daar straf op. Dan had die hoofdman het recht om je met stokslagen te slaan. Je kleren werden van je lijf gerukt, ja, echt. En je werd geslagen. Je had de wacht over Gods huis niet gehouden en dat is een misdrijf. Een heel tempelcomplex hoorde dat. Weet je wat die hoofdman ook mocht doen? Hij pakte je kleren beet, hield dat bij die fakkel en stak je kleren in brand. En zoveel kleren hadden ze in die tijd niet. Dat was een grote schande als je kleren in brand gestoken werden. Dus nu begin je het misschien een beetje te begrijpen. Dat de Heer Jezus komt als een dief in de nacht, betekent dat als je wakker bent, dan zie je hem aan die fakkel al aankomen. Dan hoor je zijn stem, shalom lecha. Hoor je de Heer Jezus als hij bij zijn discipelen komt, vrede zij u. Maar als hij nou ligt te slapen, moet je eens kijken. Ik ga 2 teksten uit Openbaringen voorlezen en dan begrijp je opeens hoe dat dit allemaal aan elkaar verbonden is. Openbaring 3 vers 3. Wees wakende en versterk het overige wat sterven zou, want ik heb uw werken niet volgevonden voor God. Gedenk dan hoe gij het ontvangen en gehoord hebt en bewaar en bekeer u. Indien gij dan niet waakt, zal ik over u komen als een dief. Hoor je het? Gij zult niet weten in welk uur ik over u zult komen. Openbaring 16. Zie, ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart. Hoor je het? Opdat hij niet naakt wandelen en men zijn schaamte niet zie. Gemeente, de wederkomst van de Heer Jezus is uitzien naar die grote wachter over Gods huis, de Heer Jezus Christus. Die gewaakt heeft in de diepste duisternis. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die in de duisternis is ondergegaan om werkelijk het licht van de wereld te kunnen zijn. Als je nog niet vergeven bent, neem de toevlucht tot hem. Al uw blokkades liggen bij u, niet bij hem. Hij zegt, kom. Hier ben ik. Als je hem mag kennen, waakt. We hebben de dure plicht om te waken over Gods heiligdom, over ons leven. Verwachtend uit te zien naar de komst. Met de beloning die met zijn komst zal komen. Zullen we het dan niet uitroepen met de wereldwijde kerk? Maranatha, kom Heer Jezus. Ja, kom haastig. Want eens zal op de grote morgen klinken het bazuingeschal. Dan zal Jezus wederkomen als de rechter van het heelal. Eens zal op de grote morgen het mensdom zwijgen eindelijk stil. Dan zal Jezus Christus vragen, wat deed u om mijnentwil? Eens zal op de grote morgen Jezus' macht worden erkend. Dan zal ieder mens beseffen dat Gods woord geen leugens kent. Eens zal op de grote morgen blank en bruin worden vereend. Kleur en ras is niet belangrijk, maar Gods gunst aan ons verleend. Wie zal op die grote morgen buigen voor zijn majesteit? Wie zal op die grote morgen vlucht voor die heerlijkheid? Amen. Gemeente, we gaan samen zingen. Psalm 105, vers 3 en vers 24... Vraag naar de Heer en zijne sterkte, naar hem die al uw heil bewerkt. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenk aan hetgeen hij heeft verricht. Aan zijn doorluchte wonden daan en wilt zijn straffen gadeslaan. En het 24ste vers. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen. 105 vers 3 en 24. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Getrouwe Heere, we hebben samen uw woord gehoord. U hebt de bazuin weer aan de mond gezet. Ons geroepen. Terugroepen naar uzelf. Ons wakker geschud. In deze tegenwoordige wereld om niet voor deze wereld te leven. Maar te leven voor de wereld die komt. Voor u die komt. Om met het oog op die grote dag, op dat nieuwe leven, dat eeuwigheid leven. Onze tijd hier niet te verdoen. Niet een slaap te laten sussen. Niet mee te laten voeren in de stroom van ongerechtigheid, vuilheid en zonde. Maar te staan. Als een leger. Schouder aan schouder. Bekleed met het harnas van geloof en liefde en de helm der zaligheid. Nuchter. In deze tegenwoordige wereld. Bewogen met onze naast. Waarin we hen willen bereiken en mogen bereiken. Met uw woord. Het evangelie. Heere God, we belijden u onze zonde. En belijden u onze wereld gelijkvormigheid. En we bidden u om de kracht van uw Heilige Geest, ja uw Heilige Geest zelf in ons leven, die ons helpt om de juiste keuze te maken. Om inderdaad heel nuchter tijd te reserveren om u te ontmoeten, om met u te zijn. Dat datgene het mag zijn wat al onze andere keuzes stempelt. En er werd aan hen gezien dat ze met Jezus geweest waren. Help ons, Heere, om in deze wereld die totaal op hol geslagen is, nuchter te zijn. Elkaar bij te staan. En voor elkaar te zijn. Inderdaad dan maar een bastion in deze wereld, een veilige plaats, waar ook anderen de toevlucht toe kunnen nemen. Zoals we mogen lezen van de eerste christengemeente, van huis tot huis. Wat een sfeer, broodbrekende in eenvoudigheid van hart, volharden in het leer, in de leer van de apostel en in de gebeden. Ruim van hart naar buiten toe, voor alle die gebrek hadden. Ach Heere, geef dat we zo als christenen onze tijd mogen vullen. Waardig wandelen aan het heilige evangelie. Onze plaats in mogen nemen in deze wereld. Onze verantwoordelijkheid mogen nemen. Maar onze liefde alleen en vooral richten op u. Heere, want u bent waard dat we u lief hebben boven alle dingen. Help ons dan, Heere. Stort uw liefde alsjeblieft zo in ons hart uit. Dat we niet anders kunnen dan u zo hartelijk lief hebben. En dan zuigen we er zoveel mee. Daar hebben we al zoveel voorbeelden van gezien. Gedenk zo onze broeder dominee Floor, zijn vrouw en gezin. Maak hem tot een grote zegen in deze gemeente. Geef onderling veel liefde ook in de kerkenraad. Heere, want waar liefde woont, daar gebiedt u uw zegen. Daar woont u zelf en wordt uw heil verkregen en het leven tot in eeuwigheid. Hou de gemeente bij elkaar. Hou ze vast, Heere. Wil toevoegen tot de gemeente die zalig wordt. Reinig uw gemeente van alles wat er niet in hoort. En bouw op het zwakke geloof, het gebrekkige. Wil ook vanavond met ons zijn als het dan opnieuw een dienst is. Geef ons de moed, de nuchterheid en bezonnenheid om onze plaats in te nemen. Om zo toegerust te worden in het leven van het geloof. Vergeef wat niet goed was vanmorgen. Zegen uw eigen werk. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 72, vers 4 en vers 11. Het rechtvaardig volk zal welen groeien, daar twist en wrok verdwijnt. Het zal alles door de vrede bloeien, totdat geen maan meer schijnt. Van zee tot zee zal hij regeren. Zover mijn volk kent, men zal hem van de Eufraat vereren tot aan des aardrijks end. En het 11e vers, de lofprijs, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaar, dat betekent laat. De wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Zullen we dat zover mogelijk is staande zingen 72, 4 en 11. Gemeente, ga dan heen in vrede, ontvang en draag met u de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u leggen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.